Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 67 en daarvan het derde vers: de volken zullen Heer u loven, o Heer u loven altemaal. We noemen nu het derde vers van Psalm 67. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel de brief aan Filemon. Daarna doen we belijdenis des geloofs met de woorden van zondag 21, vraag en antwoord 54. Waarna wij zingen Psalm 6 vers 4. Keer eindelijk, Heer, het toch weder, mijn ziel buigt zich terneder. Ai, red haar van het verderf. Sla mijn ellende gade tot roem van uw genade en help mij eer ik sterf. Wij noemden nu de Filemonbrief, daarna zondag 21, vraag en antwoord 54, en vervolgens het vierde van Psalm 6.
Paulus, een gevangene van Christus Jezus en Timotheus de broeder, aan Filemon de geliefde en onze medearbeider, en aan Appia de geliefde en aan Archippus onze medestrijder, en aan de gemeente die te uwen huize is. Genade zij u lieden en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God, u er altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden, alzo ik hoor uw liefde en geloof, het welk gij aan de Heer Jezus hebt en aan al de heiligen. Opdat de gemeenschap uws geloofs krachtig worden in de bekendmaking van alle goed, het welk in u lied is door Christus Jezus. Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door u, broeder. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus om u te bevelen hetgeen betamelijk is, zo bid ik nochtans liever door de liefde, daar ik zodanig een ben, te weten, Paulus, een oud man, en nu ook een gevangene van Christus Jezus. Ik bid u dan voor mijn zoon, de welke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, de welke ik wedergezonden heb. Doch gij neem hem, dat is mijn ingewande, weder aan, de welke ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden des evangelies. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar bedwang, maar naar vrijwilligheid. Want wellicht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben. Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefde broeder. Inzonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees en in den Heere. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan, gelijk als mij. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen, opdat ik u niet zeggen dat gij ook uzelf en mij daartoe schuldig zijt. Ja, broeder, laat mij u hierin genieten in den Heere. Verkwik mijn ingewanden in den Heere. Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid, en ik weet dat gij doen zult ook boven hetgeen ik zeg. En bereid mij ook tegelijk een herberg, want ik hoop dat ik door uw gebeden uw lieden zal geschonken worden. U groeten Epaphras, mijn medegevangenen in Christus Jezus. Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen. Zondag 21, vraag en antwoord 54. Wat gelooft gij van de heilige, algemene, christelijke kerk? Dat de zonen Gods uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord in eenigheid des ware geloofs van de beginnen der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven.
tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, de versen 10 tot en met 19. En ik lees u dan vers 10 tot en met 12 nog een keer voor, wat ook dan weer stof is voor het gebed als de Heer het ons geeft. Ik bid u dan voor mijn zoon, dewelke ik in mijn banden heb gedeeld, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, dewelke ik wedergezonden heb, doch gij, neem hem, dat is mijn ingewanden, weder aan. En wat er verder volgt, tot en met vers 19, vragen we de Heere eerst om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heere, zo mogen we weer bijeen zijn met een deel der gemeente, om naar uw woord te luisteren. En wij bidden u of gij uw knecht wil helpen in de opening van uw woord. We zijn daarin zo afhankelijk van uw Heilige Geest. En Heere, wilt u dan ons ook bij het luisteren de opening van ons hart geven, opdat wij ook dat wonder mogen beleven, wat ook eens een Onesimus mocht beleven. Dat vrijmachtige, soevereine, heerlijke werk, dat gij uw uitverkorenen in de tijd komt op te zoeken, door uw woord en geest, zoals we dat net ook beleden hebben met onze catechismus. En Heere, dan komt het er zo op aan, waarmee ook deze vraag en het antwoord eindigt, waarvan ik een eeuwig lidmaat zal zijn en blijven. En wij bidden u, geef toch die levendmakende geest in ons midden, als we dat nog niet kennen. En als we dat kennen, dat wij dan ook mogen gaan zien op wat die dichter zegt: de Heere, die zal het voor mij volenden. En wij bidden u of gij ook ons wil bewaren voor ijdele gedachten en afleidende gedachten. Geef, Heere, dat wij ons eerbiedig mogen concentreren op de inhoud en ons laten gezeggen door het woord. En wij bidden u voor al uw gaarne getrouwe dienstknechten overal waar uw woord verkondigd wordt. Roep nog dienstknechten in uw wijngaard, Heere, en breid uw koninkrijk ook onder ons nog uit. Heere, geef toch dat we mogen ervaren dat gij ook hier nog woont en werkt. En Heere, dit alles bidden wij u niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar om Jezus willen. Amen. En dan gaan we zingen als voorbereiding op de prediking, Psalm 113 en de versen 1, 2, 3, 4 en 5. 113, vers 1, 113 vers 1. Gij zeren knechten, loof den Heer, loof zijn naam, verbreid zijn eer. En wat er verder volgt in 2, 3, 4 en 5 van 113. Dan zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 31. En daarvan het 17e vers: geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mijn heil bereiden, mij in een vesting leiden. Psalm 31 en daarvan het 17e vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, ik stond nog niet zo lang in Werkendam dat je de eerste begrafenissen moest gaan leiden. De eerste rouwdiensten. En zoals dat gebruikelijk is, dat je dan ook de familie ontmoet. En toen had ik een aantal rouwdiensten achter de rug. En toen kwam het zo op me af dat je zo dikwijls kinderen ontmoette tijdens zo'n samenkomst die niet meer naar de kerk gingen. Dat viel gewoon op. Hoeveel er waren die afstand genomen hadden. En dat gaf mij te denken. Ik weet nog goed dat ik toen tijdens een catechisatieles aan de catechisanten één voor één gevraagd heb: jongens, zul je trouw blijven aan de kerk? Zul je nooit afhaken? Als ik dan misschien later nog eens, als ik het leven mag houden als een emeritus predikant in de gemeente van Werkendam kom of van Barendrecht, dat ik denk, hé, hij zit er nog. Allemaal zeiden ze, ja dominee. Dat hoop je natuurlijk ook. En er zitten er hier ook die weten daarvan, die zeggen, ja, mijn kind gaat ook niet meer. En ik heb er misschien ook van alles aan gedaan om hem toch in de kerk te houden, maar het lukt me niet. Ouderen die daar echt bedroefd onder zijn. En ik dacht, is dat ook niet een stuk nood voor op de biddag? Vanmorgen hebben wij ons geconcentreerd op: geef ons heden ons dagelijks brood, om te bidden ook weer voor het komende seizoen. Maar past het ook niet om op de biddag als deze te bidden voor het kerkvergaderend werk in ons midden, en ook te bidden voor diegenen die wel hier gedoopt zijn, die hier opgevoed zijn en die niet meer naar de kerk gaan? En dat we hier niet als hopeloze en moedeloze mensen zitten. Kijk, en als het u niet raakt dat u zegt, ja, ik heb ze nog steeds jong en ze gaan nog naar de kerk. En ook bij het ouder worden, dat je zegt, ja, bij mij is dat gelukkig niet zo. Maar dan moet het u toch wel raken als dat ook wel gemeenteleden betreft. Als wij getallen op een rijtje zouden zeggen, dan zouden wij versteld zijn. Hoeveel er ook afgehaakt zijn in de loop van de jaren. En is het daarom hopeloos? Nee. Dat leert juist de geschiedenis waar we vanmiddag onze aandacht aan willen geven, en wat dan ook een aansporing is tot gebed. Wanneer wij luisteren naar Gods genade in het leven van Onesimus, de weggelopen slaaf. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij Gods opzoekende genade. Ten tweede Gods vergevende genade. En ten derde Gods verkiezende genade. Gods genade in het leven van Onesimus, de weggelopen slaaf. Die jongen die er ook geen zin meer in had. Gods opzoekende genade. Gods vergevende genade. En Gods verkiezende genade. We schrijven het jaar 61, 62 na Christus. Kom kinderen, we gaan eens een bezoek brengen naar een gevangenis. Het is een gevangenis in Rome. Nee, je moet je dat niet zo voorstellen als een heel eng, benauwd gebouwtje waar het koud en nat is. En waar maar een heel klein raampje is waar je doorheen kunt kijken. Zo'n gevangenis is het niet. Het is een huis. En toch in dat huis, daar zit wel een gevangene. En die gevangene, die wordt op een bijzondere wijze behandeld. Hij heeft in zekere zin ook vrijheid. Je mag ook op bezoek. We gaan vanmiddag ook bij hem op bezoek. En hij mag daar ook enige werkzaamheden verrichten. Hij mag mensen ontvangen. En hij geeft die mensen ook onderwijs. Het is Paulus. Eindelijk is hij in Rome aangekomen en hij is gevangen. Hij noemt zich ook een gevangene in deze brief. Een gevangene van Christus Jezus. En dat kun je op twee manieren uitleggen, heel letterlijk. Ik denk dat hij dat ook inderdaad in de eerste instantie zo bedoelt. Hij is omwille van de naam van Christus gevangen. Hij mag niet vrij uitgaan in Rome. Hoewel hij in zekere zin wel wat vrijheden heeft. Maar hij is ook in geestelijk opzicht een gevangene. En wij weten allemaal, jongens en meisjes, wanneer hij gevangen genomen is. Dat was op weg naar Damascus. En toen werd hij gearresteerd door niemand minder dan Christus zelf. En zo kun je dat ook uitleggen. En kijk eens waar hij mee bezig is. Kom eens wat dichterbij. Hij is bezig om een brief te schrijven. En dan denk je misschien wel van, dat doet hij wel meer. Maar dat is niet zo, want normaal gesproken, als hij een brief schrijft, dan heeft hij een secretaris naast hem. En dan citeert hij de inhoud van de brief en de secretaris schrijft dan de brieven op. Maar in vers 19 kunnen we lezen dat hij een uitzondering heeft gemaakt. Want er staat, ik Paulus heb het geschreven met deze mijn hand. En daar wil hij de geadresseerde iets mee zeggen. Daar wil hij mee zeggen dat hij echt aangedrongen werd om deze brief te schrijven. En wie is dan de geadresseerde? Nu, dat staat ook hier in de brief, dat is Filemon. Filemon is een hele rijke boer. Hij heeft een hele grote boerderij, veel personeel en veel land. Hij is getrouwd, zijn vrouw wordt ook genoemd Appia, de geliefde. En daar bedoelt Paulus mee de geliefde in de Heere. Filemon wordt ook de geliefde genoemd. Het waren allebei kinderen van God, Filemon en Appia. En is de brief ook gericht aan Archippus. En die noemt hij zijn medestrijder. En dat betekent dat hij dus een dienaar van het woord is, een dominee zouden wij zeggen. En hij schrijft die brief ook nog naar een bredere kring, namelijk aan de gemeente die te uwe huizen is. Dat betekent dus dat Filemon een huisgemeente had. En dat betekent dat Filemon dus kerk hield in huis. En dat ook zijn personeel, zijn kinderen en anderen naar dat huis toe kwamen om de dienst daar mee te maken. En als hij dan een brief schrijft, dan doet hij dat op een manier zoals dat toen de tijd gebeurde. In de Grieks-Romeinse wereld waren ze gewend, wanneer er een brief geschreven werd, dat ze eerst een korte aanloop hadden voordat ze echt tot de kern kwamen. En die korte aanloop die kunnen we vinden in de versen 4 tot en met 7. Dat ga ik niet allemaal behandelen, maar in de versen 4 tot en met 7 gaat hij eigenlijk pochen op Filemon. Gaat hij de positieve vruchten opnoemen die hij bij Filemon heeft geconstateerd. En die vruchten die draaien met name hierom dat Filemon echt laat zien dat hij de gemeenschap der heiligen beoefent. En wat is dat een belangrijke vrucht, gemeente? Daar mogen we best wel eens wat meer oog voor hebben. Of dat ook onder ons gebeurt. De gemeenschap der heiligen, dat is dus dat je niet alleen gericht bent op jezelf, maar dat je ook gericht bent op die ander. En dat je je afvraagt, hoe kan ik mijn gaven die de Heere mij gegeven heeft ten nutte besteden aan die ander. En dan is dat vooral in de eerste plaats gericht op de huisgenoten des geloofs, op de kinderen Gods. Nou, dat heeft Paulus zelf aan de lijve ondervonden. En stapje voor stapje gaat hij in die brief het hart van Filemon veroveren. En als hij gaat pochen op Filemon, dan is dat echt bedoeld om Filemon al een beetje week te maken voor datgene wat hij in die brief gaat vragen. En dan zegt Paulus in vers 9 dat hij best wel een bevel kan geven aan Filemon, krachtens zijn apostelambt. Hij had bij wijze van spreken in die brief kunnen zeggen: Filemon, wat ik nu ga schrijven, dat moet je uitvoeren, want ik ben apostel. Maar dat doet Filemon niet. Filemon die neemt een andere insteek. Filemon die zegt: ik ben een oud man en ook een gevangene. Dus met andere woorden, behandel mij ook als een kwetsbare oude man en ook als een gevangene. En ik heb echt je liefde dubbel en dwars nodig. Zou je echt mij lief willen behandelen? Waar gaat hij het over hebben? Paulus. Dan komt hij en dan komen we bij vers 10, bij onze tekst. En dan gaat hij ook stapje voor stapje eigenlijk ergens naartoe. Maar leest u maar mee vers 10. Ik bid u dan voor mijn zoon. Nee, heeft Paulus een zoon? Paulus is toch niet getrouwd? Ja, maar luister dan. De welke ik in mijn banden heb geteeld. Namelijk Onesimus. En dan valt er een naam. En die naam, die roept natuurlijk bij Filemon het een en ander op. Luister maar, kinderen. Het is nacht. Iedereen slaapt in het huis van Filemon, behalve Onesimus. Hij ligt te woelen in zijn bed. Hij heeft een plan. Hij wil niet langer meer in het huis van Filemon blijven. Telkens moet hij naar de diensten. Gaat hij achterin zitten. Zegt Filemon, zeg Onesimus, wat is wakker, niet slapen in de kerk. Hij heeft er geen zin meer in om hier in het huis van Filemon te blijven. Vroeger was het zo anders in het huis van Filemon. Dan had je nog eens een feestje. Maar tegenwoordig, sinds hij tot bekering gekomen is, is de sfeer heel anders geworden. En kijk, dan gaat hij uit zijn bed. Hij loopt naar beneden. Hij loopt door het huis, hij kent het huis als zijn duimpje. En dan loopt hij naar een kist. Hij weet de sleutel te vinden. Hij doet het van slot. En dan graait hij uit die kist een paar handen vol met geld en steekt hem in een buidel. En hij kijkt om zich heen om te vertrekken. En als hij dan bij de deur is, dan doet hij voorzichtig de deur open en loopt het erf af. Hij loopt naar het grote hek toe. Het hek gaat open. En jawel, nu is hij eindelijk buiten de boerderij en buiten het erf. En hij denkt: eindelijk vrij. Eindelijk vrij, nou kan ik tenminste doen en laten wat ik wil. En dan gaat hij een hele lange reis ondernemen. Want hij denkt: ik moet in Rome zien te komen, in die grote stad. En als je dan weet dat Colosse, want daar woont Filemon, in Turkije ligt, toentertijd Klein-Azië, en dat Rome in Italië ligt, dat hij dan een reis maakt van 1900 kilometer. 400 kilometer over land en 1500 kilometer over het water. En hoe hij dat voor elkaar gekregen hebt, daar kunnen we natuurlijk over fantaseren, want dat doe ik ook wel een beetje, om er een verhaal van te maken, jongens en meisjes, dat begrijp je wel. Maar hij komt op een gegeven moment in de stad Rome, met alle risico's die eraan verbonden zijn. Want weet je, als een slaaf wegliep, dan betekende dat hij zich blootstelde aan een groot gevaar. Want er stond een hele zware straf op. Weet je wat voor een straf daarop stond, kinderen? Dat zo iemand, als hij gevangen genomen werd, dat hij voor de leeuwen werd geworpen in een arena. En daarom heeft hij op allerlei manieren dat proberen te bedekken. Je kunt wel nagaan dat hij voor dat geld eerst andere kleding gekocht heeft, zodat hij zijn slavenpakje achter zich kon laten. En daar komt hij dan eindelijk in Rome terecht om daar in de anonimiteit te verdwijnen in die donkere wereld van goddeloosheid en ongerechtigheid. Onesimus, de weggelopen slaaf. Onesimus, de kerkverlater. Maar wat lezen we hier? Paulus. Hij is een oud man. En kijk eens, achter hem staat een jonge man. Paulus zegt: kijk maar over mijn schouders heen, Onesimus. Ik ga een brief voor je schrijven. En dan laat hij die naam vallen. Onesimus. Maar wat leest daar Onesimus? Ik bid u dan voor mijn zoon, welke ik in mijn banden geteeld heb. Onesimus begint te huilen. Leest hij het goed? Noemt Paulus hem zijn zoon? Hoe is dat gekomen? Nu, dat zegt Paulus. Ik heb hem in mijn banden geteeld. En dan gebruikt Paulus woorden die bij de opvoeding passen, zoals een vader, zoals een moeder een kind teelt, opgroeit, opvoedt, voedt, helpt, onderwijst, leidt. En dat is gebeurd door Gods wonderlijke voorzienigheid. Kwam hij in de gevangenis bij Paulus terecht. Wij weten niet precies hoe. Is hij misschien opgepakt en dat hij ook in de gevangenis gezet werd? Of dat hij uiteindelijk, net als de verloren zoon, alles opmaakte en helemaal berooid was. En dat hij hoorde dat Paulus in Rome was. Paulus was in ieder geval voor Onesimus een bekende. Paulus was gebruikt voor de bekering van Filemon. En dat hij op de een of andere manier toch in aanraking was gekomen met dominee Paulus. En toen hij voor het eerst daar bij Paulus kwam, dat hij misschien wel op een afstandje gestaan heeft toen Paulus mocht preken in de gevangenis, want de christenen in Rome mochten hem bezoeken. Maar dat Paulus hem zag, en dat Paulus hem misschien wel herkende, jongens en meisjes, en dat Paulus na afloop van de dienst zei: die jonge man daar, dat heb ik ook wel eens gedaan toen ik iemand zag in de kerk en ik kende hem, dat ik dacht: hé, die moet ik eens spreken. Dat doe je niet zo gauw. Maar dat kun je soms hebben, hè, dat je zegt: die jonge man daar, zou ik die straks na afloop van de kerkdienst even kunnen spreken? En toen is er een groot wonder gebeurd. Geloof je het, moeder, dat met je jongen kan gebeuren? Dat je dat met je meisje kan gebeuren, die nu misschien al een volwassen vrouw is, oudere in ons midden. We geloven het dikwijls niet. En dan op zo'n wonderlijke manier. Ja, maar dominee, had dat dan niet bij Filemon plaats kunnen vinden, onder de prediking van Filemon? Dat had toch allemaal niet hoeven te gebeuren. Ja, dat weet ik ook wel, dat had ook kunnen gebeuren. Maar dan zie je Gods wonderlijke wegen. Dan zie je Gods vrijmacht. Moest hij daar dan 1900 kilometer voor reizen, om dan op een wonderlijke wijze met Paulus in aanraking te komen? Wonderlijk zijn de wegen van de Heere. Bij de Heere zijn geen onmogelijkheden, als het daarover loopt. En daarom blijf maar smeken, net als moeder Monica voor je kind. Achtervolg je kind maar met gebed, of je broer of je zus. Kijk, het moet ook met u en met jou gebeuren. Jazeker. Maar wij zien wel hoe het gebeurt. Het gebeurt heel eenvoudig. Het gebeurt onder de bediening van het woord. Hoe de wegen dan ook lopen. Maar de Heere brengt dan zo'n wegloper onder de prediking van het woord. En zo is dat ook bij Onesimus gekomen. Toen Paulus ging preken van Gods genade, toen werd zijn hart ontroerd en verbroken, gemeente. En toen opende de Heilige Geest Onesimus zijn ogen, dat hij tegen zijn meester had gezondigd. En daarmee ook tegen God. Want meestal is het wel zo, mijn jongen, dat de Heere je allereerst op een concrete zonde pakt. En je laat voelen in je geweten dat je verkeerd handelt. Dat noem je een ontwaakt geweten. En dat ontwaakte geweten, dat beschuldig je. Dat staat aan de kant van God en dat was bij Onesimus ook zo. Dat ontwaakte geweten begon weer te schreeuwen van binnen. Zodat hij dat hoorde, Onesimus. Je hebt gezondigd tegen je meester. Je hebt je meester bestolen. En Paulus die kijkt dwars door je heen. Maar dat is altijd het opmerkelijke wanneer je een ontwaakt geweten hebt. En Gods geest die opent je ogen en gaat overtuigen. Dan denk je zomaar wel eens dat een kind van God dwars door je heen kijkt. Dat een dominee soms alles van je weet. En dat lijkt ook soms wel eens wanneer hij preekt. Alsof gewoon alles verteld wordt wat eigenlijk hier van binnen rondspookt. En dat is natuurlijk niet zo. Maar zo behaagt God te werken als hij een zondaar gaat overtuigen. Maar dan gaat het wel verder dan alleen maar die streken die je uitgehaald hebt tegenover je vader of tegenover je moeder of je leerkracht. Want dan stijgen die zonden op naar boven toe. En dan ga je zien dat je tegen God gezondigd hebt. En als je dat gaat zien, geliefde, dan kun je voor God niet langer meer bestaan. En dan kan het niet anders dan dat er een droefheid en een schaamte in je hart naar boven komt. Dat je dat gedaan hebt terwijl God alles gezien heeft en terwijl God alles geweten heeft. En terwijl God alles geregistreerd heeft. Dan ga je het roepen in de binnenkamer. Dan ga je niet beschreeuwen, hoor. Echt niet, dan ga je echt niet beschreeuwen. Maar soms kun je je ook niet inhouden en dan moet je soms een eenzame plek zoeken om te huilen. En dat zal Onesimus ook gedaan hebben. En toen hij Paulus hoorde preken over het toekomende oordeel, toen heeft hij gezien dat hij de dood verdiend heeft. Dat hij schuldig staat, niet alleen tegenover Filemon, maar ook tegenover God zelf. Maar toen hoorde hij ook Paulus zo ruim preken over de genade van God voor de grootste der zondaren. Omdat Paulus zei, ik ben de grootste der zondaren. Want toen Onesimus dat gesprek had met Paulus en dat Onesimus vroeg aan Paulus, zou het voor mij nou ook nog kunnen? Want ik heb toch zo groot en zo oneindig gezondigd tegen de Heere. Ik ben de grootste van de zondaren. Nee, voor mij kan het echt niet meer, Paulus. Als je weet wat ik allemaal in die stad Rome heb uitgespookt. En dat gebeurt toch. Wanneer een jongen breekt met de kerk en zijn opvoeding. Waar raken ze soms in verzeild? En wat laten ze zich dan gaan? En misschien heb u dat vroeger ook wel gedaan. Dat u zegt, oh dominee, als mijn verleden opengebroken wordt. Wat ik vroeger allemaal gedaan heb. Dat zijn vreselijke dingen. Echt waar, goddeloze dingen. Maar Paulus zegt, nee mijn jongen. Nee. Mij is barmhartigheid geschied. De grootste der zondaren. Dus ik kan ook voor jou. Kijk, en toen heeft de Heere dat toegepast. Door zijn lieve geest. En toen heeft de Heere Gods genade verheerlijkt in het leven van Onesimus. En toen ging Paulus zien dat hij wederom geboren werd. En dat hij als een kleine baby was. Dat staat hier in onze tekst. Ik bid u dan voor mijn zoon, de welke ik in mijn banden geteeld heb. En wat ontstond er toen? Een band der liefde tussen Paulus en Onesimus. Dat Paulus echt mocht zien dat zijn prediking daar in Rome gezegend werd. En wat zal dat een bemoediging zijn geweest voor deze dienaar des woords, dat hij gedacht heeft dat ik daarvoor nu naar Rome moest verbannen worden. En dat Onesimus wegliep en op die manier bij Paulus terecht kwam. Daarom moet je de moed niet verliezen, moeder. Je moet de moed niet verliezen, vader, over je kind. Want wonderlijk zijn de wegen des Heeren. En dat hij zo geteeld werd vanuit het woord van God. En gevoed werd met melk. Zodat hij mocht opwassen in de kennis en in de genade die er is in Christus Jezus. Kijk, en dat is nou Gods opzoekende genade. Ik hoop dat je er een beetje moed uit schept. De tweede gedachte is Gods vergevende genade. Want Paulus die realiseert wel dat hij Onesimus niet bij zich kan houden. Zeg Onesimus, wat is er, Paulus? Je moet terug naar je meester. Want je hebt je meester schade berokkend. Dat weet je toch wel. En dat betwaart twee dingen, Onesimus. Allereerst heb je je plicht verzaakt. Dan moet je je eens bedenken. En dan tegenover wie? Was je meester geen goede meester voor je? Had je een hard leven bij hem, Onesimus? Nee, Paulus, hij was zo goed voor me. Ik had een eigen kamertje, ik kreeg elke dag te eten. En hij liet me echt wel uitrusten als we heel hard gewerkt hadden. En bovendien was hij ook bewogen, soms met tranen toe, dat hij me waarschuwde. Onesimus, je moet bekeerd worden. Maar ik wilde het niet horen. Ik stopte mijn beide vingers in mijn oren. Ik wilde er niet aan, Paulus. En daarom ben ik toen bij hem vandaan gevlucht. En kijk, Onesimus, nou heb je schuld bij die meester. En hoeveel dagen is het al geleden? Hoeveel maanden is het al geleden? Ja, er waren al heel veel dagen. En elke dag stapelde je de schuld op bij je meester. Weet je dat? Elke dag. En dat moet je allemaal terugbetalen, hoor. En dan, ja, je hebt ook nog je meester bestolen. We kunnen die conclusie trekken uit vers 18. Dat hij zijn meester heeft bestolen. En je hebt niks, hè? Nee, hij had niks. Hij was berooid. Hoe zal hij ooit die schuld goed kunnen maken? En dat voelt Onesimus. Dat hij dat niet kan, gemeente. Weet je wat? Ik ga een brief schrijven. Ik ga een pleidooi voeren voor je, Onesimus. En dan ga ik tussen jou en tussen je meester staan, Onesimus. En dan gaat hij schrijven. Hij schrijft dan: ik bid u dan voor mijn zoon, de welke in mijn banden heb geteeld, Onesimus, die u eertijds onnut was. Ja, dat is zo. En nu, u en mij zeer nuttig. Oh ja? Is er wat gebeurd dan? De welke ik wedergezonden heb. Dus Paulus die gaat hem terugsturen. En dan gaat Paulus allereerst aan de kant van Filemon staan in deze brief. Hij neemt het op voor Filemon. En hij zegt dat het terecht is dat hij bij Filemon in de schuld staat. Maar Paulus doet dat ook wel vanuit een bepaalde positie. Want hij is verbonden met Onesimus. Hij heeft het namelijk over zijn ingewanden. En dat betekent dat hij dus zich één weet met Onesimus. Dat hij Onesimus lief heeft. En daarom gaat hij toch een pleidooi voeren voor hem. En doet hij een beroep op de vergevingsgezindheid van Onesimus, van Filemon. Luister maar wat hij zegt. Doch gij, dat is Filemon, neem hem toch aan. Dat is mijn ingewanden weder aan. Met andere woorden, neem hem toch aan alsof je mij aanneemt, Filemon. Paulus is bereid om ook de schuld te betalen die Onesimus heeft gemaakt. We kunnen dat lezen in vers 21 en vers 19. Dat hij de schuld gaat betalen. Ja, dat is zo. Dat moet ook. Ook in het gewone dagelijkse leven. Ook als het gaat om de verhouding van de ene naaste naar de andere naaste. Als je zoiets meegemaakt hebt. En het roept bepaalde herinneringen bij u op. Dan moet je daar eens over nadenken. Want als de Heer in je leven komt. En hij laat zien dat je ten opzichte van die ander schuld hebt gemaakt. Dan roept de Heer om daar naartoe te gaan. Vader. Hoe ben je omgegaan vroeger met je dochter? Moeder. Hoe ging je om met je man? Vader, hoe ging je om met je vrouw? Weet je nog die leerkracht? Bij wie je zo klierde? Weet je nog die winkel waar je toen gestolen hebt? Weet je het nog? Toen je iemand bedroog. Nooit op teruggekomen. Hè? Allemaal schuld, hè, bij die naaste. Dat je die ander misschien al jaren niet meer aankijkt. En dat je daar niks mee te maken wil hebben. Zoveel wrok opgestapeld in je hart. Hoort dat ook bij de bekering, dominee? Jazeker. Jazeker. Ik weet ook wel dat je niet alles meer goed kunt maken. Maar dan ga je maar op je knieën. En dan zeg je, Heere, wilt u mij een gelegenheid geven? Wilt u hem, wilt u haar op mijn weg plaatsen? Als je het niet durft, dat je dan zegt, Heere, zou u mij dan de vrijmoedigheid willen geven om dat te doen? En als iemand al gestorven is, dan leg je het maar voor de Heere neer. Maar het is een schuld die ook goed gemaakt moet worden. En dan de schuld tegenover God. Dat was bij Filemon, bij Onesimus het belangrijkste. De schuld tegenover de Heere moest betaald worden. En daarom zien onze kanttekeningen hier een treffend beeld in van een zondaar die in de schuld staat bij de mensen, maar die in het bijzonder in de schuld staat bij God. Onze kanttekeningen wijzen erop dat wanneer Paulus in deze brief zich borg gaat stellen, dat dat een gelijkenis, een beeld is van de rechtvaardigmaking, zo zeggen onze kanttekeningen. En wat wil dat zeggen? Dat wil dit zeggen, dat het een kostelijk beeld is van de borgstelling van Christus die zich plaatst tussen een schuldige zondaar en een rechtvaardig God gemeend. Want zien we ons beeld daar niet in getekend, in die weggelopen slaaf? Zien wij niet dat wij ook bij God vandaan gevlucht zijn? En leeft het niet in ons boos en goddeloos hart dat we graag vrij zouden zijn? Jongen, wees nou maar eerlijk. Als er geen God zou zijn en geen kerk en geen Bijbel, dan zou je het toch veel makkelijker hebben. Dan zou je alles kunnen doen wat je hartje begeert. Geen rem, geen opvoeding, geen waarschuwende moeder. Geen vader die elke keer je op het matje roept. Geen dominee die je waarschuwt. Lekker vrij! En ook wanneer wij godsdienstig zijn en dat wij misschien zeggen, ja, bij mij is dat nog niet zo. Geen ontwaakt geweten trouwens. Maar bij mij is dat niet zo. Ik kom toch graag onder het woord en ik probeer echt uitwendig te leven overeenkomstig Gods woord. Maar je moet maar eens dichterbij komen, dan zul je zien wat een vijand van vrije genade hier van binnen leeft. En dan wil je ook de vrijheid, hoor. En dan wil je ook met rust gelaten worden, hoor. Maar besef je sinds uw geboorte dat u wegvluchtende bent. Dat geldt niet alleen die kerkverlater, hoor. Dat geldt ook u en mij. En dan moet je eens even nagaan. Bij wie ben je nou vandaan gevlucht? Bij God. En is hij niet een goede meester? Wat heb je nou op God tegen? Is hij nou niet goed voor u geweest? Tot nu toe. Heeft hij u niet verzorgd? Van eten en drinken en kleding en kracht en gezondheid. En bovendien heeft hij u het woord gegeven. Geboren laten worden bij christelijke ouders. En hij laat u nog waarschuwen dat u tot bekering moet komen. Hij laat u waarschuwen dat er een eeuwigheid is. En dan ben je vandaan lopen. Elke dag maak je je schuld groter, net als Onesimus. Elke dag stapelt die schuld zich op. Denk je dat God daar niet op terugkomt? Denk je dat God zal zeggen, nou laat maar zitten? Beseft u wel dat u dat betalen moet? Dat u dat niet met geld kunt betalen? En met godsdienst niet? Maar dat u dat betalen moet met uw leven? Met de eeuwige dood? Eeuwig in de hel? Voelt u dat u iemand nodig hebt die tussentreedt? Een borg. Meer dan Paulus. Die een pleidooi voert voor uw schuldeiser. Die toegelaten wordt bij die schuldeiser. Paulus die werd toegelaten, hoor, bij Filemon. Paulus stond in een goed blaadje bij Filemon. Wat wil je als je als dominee gebruikt wordt tot bekering van iemand? Dan komt er een liefdeband. En als je dan belt en zegt van, zou je mij een gunst willen bewijzen? Ja, natuurlijk, dominee. U altijd. Zo was het bij Filemon ook. Dat wist Paulus wel. En Paulus neemt het op voor Filemon, maar hoeveel te meer als het gaat om een borg en middelaar die toegelaten wordt bij die schuldeiser, bij God. Dat kan niet zomaar de eerste, de beste zijn, gemeente. Nee, dat kan Mozes niet zijn. Nee, dat kan Job niet zijn. Dat kan Samuel niet zijn. Dat moet iemand zijn die werkelijk toegelaten wordt bij deze schuldeiser. En dat is niemand minder dan de Heere Jezus Christus. Die volmaakte borg. Die rechtvaardige. Die waarachtig mens is en waarachtig God is. En die een hele sterke positie heeft tegenover die schuldeiser. Hoe sterk is die positie dan, dominee? Omdat hij reeds betaald heeft. Voor dat schuldige volk. En dat met zijn dierbare hartebloed.
En daarom kan hij die zaligheid opeisen van die schuldige zondaar. Maar die schuld moet wel betaald worden, gemeente. Kijk, en dan leert hij die zondaar amen zeggen op dat vonnis. Amen zeggen dat die schuld betaald moet worden. Dat hij dagelijks die schuld groter gemaakt heeft, gemeente. En dat hij zelf niet kan betalen. En dat er iemand tussen moet treden die een pleidooi voor hem voert. En die persoon die moet aan hem geopenbaard worden, gemeente, die moet bekendgemaakt worden. Door een groot wonder, het wonder van het evangelie. Dat hij hem gepredikt wordt in het evangelie, zodat hij de belofte mag horen. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol. En dat hij dat op schrift krijgt. Als een brief uit de hemel. Zodat hij het ziet. Mijn zoon, ik heb hem in mijn banden geteeld. Neem hem toch aan. Hoor je het kind des Heren in ons midden? Wie daar bidt voor het aangezicht van die schuldeiser. Dat is die grote borg en middelaar, de Heer Jezus Christus. Doch gij neem hem toch aan, Heere, als mijn ingewanden. O, wat heeft hij toch een innige liefdeband met de kerk des Heren, gemeente. Hij is één met dat volk. Eén in de liefde met dat volk. En hij smeekt. Ja, hij eist de zaligheid op. Nee, daar kan God de Vader niet omheen, gemeente. Om dan die wegloper, die goddeloze, die schuldige aan te nemen. Kijk, jongens en meisjes, daar gaat Filemon, daar gaat Onesimus. Ga maar terug. En hier, neem die brief mee. Goed op die brief passen, hoor. En ga maar met die brief naar Filemon. Lange reis, niet waar, weer 1900 kilometer terug. En als een mens dan teruggaat, gemeente, wat komt er dan veel in de herinnering naar boven? Wat zal hij dan de woorden van Psalm 25 vers 3 verstaan hebben? Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid de ere te geven. En wat denk je de duivel? Wat die zal doen, jij, als jij terugkomt bij Filemon. En je klopt daaraan. Dan word je gelijk gearresteerd, man. En dan word je voor de leeuw geworpen. En hoe dichter hij bij Colosse komt, hoe meer hij dat gevoeld heeft, hoor. Hoe meer de schuld ging drukken. Hoe meer de bestrijders vat op hem zouden kunnen krijgen, gemeente. Want dat is gewoon zo, ook in de beleving. Waar kon hij op terugvallen? Kijk, daar zit hij. En wat doet hij? Hij graait in zijn binnenzak. En dan pakt hij die brief. En dan leest hij het nog eens. En dan leest hij het. Doch gij neem hem toch aan. En alles wat hij u schuldig is, dat zal ik betalen. Ik, Paulus, ik heb het met mijn eigen hand geschreven. Een handtekening ervan, van Paulus eronder. Dat was voor Onesimus zijn houvast. En ik kan me zo voorstellen, toen hij bij Filemon kwam aan de deur, dat een slaaf zei: Onesimus, jij hier? En dat hij aan zijn ogen wel kon zien hoe het ervoor stond met Onesimus. Zou je mijn meester willen halen? En dan komt de meester aan. En Onesimus ziet zijn meester Filemon naar hem toe komen. Hij buigt zijn hoofd, hij schaamt zich. En het kan niet anders dat het een emotionele ontmoeting wordt. En dat hij het eerste wat hij zegt is: o, zou u me willen vergeven? Zou u me weer willen aannemen? Dat hij die brief aanreikt aan Filemon. Filemon, hij leest. Voel je geliefd. Moeder, vader, denk eens aan je jongen. Denk eens aan je meisje. Denk eens aan je broer. Aan wie dan ook, misschien aan jezelf. Dat je wel in de beleving voor God hier een wegloper bent. Wat heb je nou nodig om weer terug te keren tot God? Dan heb je een brief nodig. Dan heb je nodig dat de Heer je die belofte geeft. Kom dan en laat ons wederkeren tot de Heer. Kom dan, allen die vermoeid en belast zijn. Kom dan en laat ons tezamen rechten. Dat de Heer gesproken heeft en dat de Heilige Geest je geloof heeft geschonken. Midden in je schuld, midden in je zonde en ongerechtigheid. Dat de Heere je geloof gaf in die belofte en dat je leerde pleiten op die belofte voor het aangezicht van God. Of de Heere, kijk, en daar gaat het nou om. Want wat staat? Neem hem toch aan. En alles wat hij schuldig is, dat zal ik betalen. Dat de Heere je ingeleid heeft in de diepte en in het heilgeheim van de belofte. Want in die belofte, daar ligt de Christus verborgen, geliefde. Die borg en middelaar. Die tussentreedt tussen de schuldeiser en die schuldige zondaar. Ja, hoe dichter je dan komt bij je schuldeiser, hoe meer de schuld gevoeld wordt. Hoe meer die schuld gaat drukken. En de bestrijders ze gaan tekeer. En toch, wanneer het geloof dan in de beoefening komt, geliefden, dan is er toch een volharding. Dan is er met de Canaanese vrouw dat je de klomp tussen de deur houdt. En dat je aanhoudt bij de Heer. Zo is Onesimus ook daadwerkelijk teruggekeerd, onze derde gedachte, Gods verkiezende genade. Wat doet Paulus? Hij houdt een pleidooi voor Onesimus. Hij doet een beroep op Filemons goeddadigheid. Hij is bereid om Onesimus schulden te betalen, maar hij vraagt nog meer. Hij vraagt ook om herstel van de positie van Onesimus. Ja, en hij gaat zijn positie ook typeren. Namelijk met die woorden die we lezen in vers 11. Die u eertijds onnuttig was. En er staat in het Grieks een aardige woordspeling. Er staat in het Grieks agrestos. Voor het woord onnuttig. Dat betekent onbruikbaar. Maar nu u en mij zeer nuttig. En dan staat er Euchristos. En wij horen het woord Christus erin. A Christus. Eerst niet van Christus. Euchristos. En nu wel van Christus. Kijk, en zo gaat Paulus ook een pleidooi voeren. Dat hij weer hersteld mag worden in zijn positie. En dat doet Paulus op een hele slimme manier. Paulus zegt, ik had hem liever zelf willen houden. Want hij is mij nuttig geweest in de bediening van het evangelie. Want weet je, jongens en meisjes, als je pas tot bekering bent gekomen en je wordt dan in de banden geteeld van een dienaar des woords, dan wil je allemaal wel dominee worden. En dat wilde Onesimus ook. Maar het wondere is dat Onesimus ook nog geroepen werd om predikant te worden. De traditie vertelt ons dat hij bisschop geworden is in Efeze. Broer John die zegt het. De stropers worden later de beste jachtopzieners. En zo is het vaak ook in de bediening van het woord. Je ziet soms mannen die vroeger een heel goddeloos leven hebben geleid, die later geroepen worden om dienaar van het woord te worden. Nee, dat is natuurlijk geen vrijbrief om dan maar een goddeloos leven te leiden. Dat begrijp je wel, jonge mensen. Maar dat is wel een bewijs dat God iedereen gebruiken kan, hoor. Echt waar. Al heeft hij het er nog zo slecht en nog zo goddeloos afgebracht. Want de Heere die geeft de genade nooit privé. De Heere die geeft de genade, opdat die genade uitgedeeld kan worden. Al zou je er maar voor eentje gebruikt worden. Paulus, hij doet het slim. Paulus zegt, je zou mij eigenlijk een weldaad moeten geven. Maar ik heb het al gekregen, ik heb het in Onesimus gekregen. Hartelijk dank, Filemon, dat ik het gekregen heb. Filemon zal verbaasd hebben opgekeken als hij de inhoud van de brief tot zich nam. Dat hij dacht, wat is die Paulus toch slim. Om zo een weg te banen voor Onesimus. Kijk, en zo wordt Onesimus dan weer in zijn positie hersteld. Ja, meer dan een slaaf. Meer dan een dienstknecht. Hij zal je nuttig zijn ook in de dienst van het woord, Filemon. Kijk, en dat doet nou genade. Zo is het ook met een wegloper. Zo is het ook wanneer de vergeving van zonden toegepast wordt, wanneer de bede van Christus toegepast wordt in het hart, dat God als de schuldeiser de zonde vergeeft in het hart en leven van zo'n wegloper, van zo'n schuldige zondaar, dan ontvangt hij meer dan alleen maar de vergeving van zonden. Hij wordt ook hersteld in zijn positie. In zijn Adamspositie. De Heere gaat hem herstellen en hervormen en gelijkvormig maken aan Christus. Herstellen in het beeld Gods. Hem plaatsen in de dienst van God, gemeente. En dat is zo'n wonder. En daarom is het niet hopeloos. Wanneer wij denken aan degene die misschien ver van ons vandaan verwijderd zijn. En laat dan ook deze brief en de prediking van deze middag een aansporing zijn om met elkaar ons te verenigen in het gebed. Dat de Heilige Geest gebruik zal maken van die belofte. Werp uw brood uit op het water. En gij zult het vinden na vele dagen. Amen. Thank you. eindigen met gebed. Heren, dan willen we ook met dit uw heilig woord tot u naderen. Omdat er geen hopeloze gevallen zijn bij u de Heren. Als het gaat om dat heerlijke, kostelijke, kerkvergaderend werk. Als het gaat om de uitvoering van uw heerlijk welbehagen. Van uw soevereine vrijmacht. En uw almacht. In het trekken en zaligen van zondaren. Dan mochten we een ogenblik ook getuigen van zijn. Vanuit de brief aan Filemon. En Heere, we smeken van u of gij daarom uw voetstappen toch heerlijk wilt afdrukken in het midden onze gemeente. In het bijzonder daar waar ook zorgen zijn. In gezinnen over kinderen. Heere, we bidden u ook in het bijzonder voor die kinderen die niet meer naar de kerk gaan. Die wel gedoopt zijn, die erbij opgevoed zijn, die we gekend hebben. Heere, zou u ze te sterk willen worden, net als bij Onesimus. En dan pleiten we op het genadeverbond, betekend en verzegeld op hun voorhoofden. En dan moeten we u belijden, net als die vader van die maanzieke knaap. Heere, ik geloof, maar kom een ongelovigheid te hulp. Maar ook als we geen geloof hebben, dan bidden we u of gij geloof wil schenken. En we smeken het u, Heere. Doet het toch niet om een gesteldheid in ons, of we nou wel of geen geloof hebben, of wel of niet bekeerd zijn. We zijn immers totaal onmachtig, o Heere. Maar neem dan redenen uit uzelf. Paulus sprak ook over mijn ingewanden. Zo is het toch ook bij u, Heer. Uw ingewanden rommelen van eeuwige barmhartigheid. En nu ligt dat voor ons verborgen, voor wie dat bestemd is. Maar in de openbaring van uw woord zegt u dat het tot allen gepredikt moet worden. En dat er bij u zo'n grote ruimte is. En we smeken van u, geef toch. Dat we erdoor bemoedigd mochten worden. Ook voor onze gemeente. Maar ook voor ons land en volk. Het kerkvergaderend werk in heel de wereld. Ook voor het donkere Europa. Heere, gedenk ons dan in uw goddelijke ontferming. En wilt u daartoe ook uw knechten helpen. En de ambtsdragers zalven met uw heilige geest. Dat zij niet hun werk al zuchtende doen. Maar dat zij mogen zien op uw hand. En dat zij mogen geloven dat zij gebruikt worden als slijk aan uw heilige vingers. En dat soms op zo'n wonderlijke wijze. Dat hoeven geen lange preken te zijn. Dat kan soms een hele korte uitspraak zijn. Dat kan soms een oogopslag zijn, Heere. U hebt maar toch zo weinig nodig, Heer, om een zondaar te bekeren. We smeken het u, we hebben dat niet verdiend. We gaan zo op in deze wereld. Dat bekennen we voor u in de welvaart. Och Heere, we laten het zaad van het woord zo makkelijk wegpikken door de vogelen des hemels. Of verstikken door de zorgvuldigheden van het leven. Of we nemen het oppervlakkig al aan zonder dat er diepgang van aarde is. Maar Heere, wilt gij dan toch die aarde bewerken van ons hart en omploegen door de ploeg van uw heilige wet, opdat het ontdekkend licht in ons leven waar gaat worden, dat wij tegen u gezondigd hebben en dat u onze schuldeiser bent en dat u betaling eist en dat we niet kunnen betalen, opdat we een borg nodig leren krijgen voor onze schuld en voor onze zonde. En dat het evangelie open mag gaan, waarin die borg en middelaar gepredikt wordt en de weg wordt aangewezen om hem door een waar geloof te leren kennen. En Heere, dat uw heilige geest dan gegeven zal worden, opdat wij door hem tot God zouden gaan. Door wat van hem geopenbaard is in uw woord. Zoals Onesimus met die brief naar Filemon kon gaan. En dat wij het verstaan wat de dichter zegt. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij verwachting hebt gegeven. Misschien ook wel verwachting voor een ander, voor ons kind. En wat wordt dat dikwijls beproefd en aangevochten, Heere. Wat kan dat soms lang duren? Maar u bent toch een waarmaker van uw woord. En zou u dat dan uit genade willen schenken, om Jezus willen. Amen. En dan zingen wij Psalm 71 en daarvan het vijfde vers. Ik was als een wonder in elks ogen, het vijfde van 71. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zijn met u allen. Amen. van.